Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam van de Heere, die hemel en aarde gemaakt heeft, die de trouw bewaart van geslacht tot geslacht en die nooit laat varen enig werk dat zijn hand begon. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. We willen samen gaan zingen van Psalm 95 en daarvan het eerste vers. Psalm 95, het eerste vers. Komt, laat ons samen, Israëls Heer, de rotssteen van ons heil, met eer, met God gewijde zang ontmoeten. Doen wij belijdenis van ons algemeen, ongetwijfeld en christelijk geloof met de woorden van zondag 15 van de Heidelberger Catechismus. Zondag 15 van de Heidelberger Catechismus. En we zingen aansluiting daarop uit de avondzang het eerste vers. O grote Christus, eeuwig licht, niets is bedekt voor uw gezicht die ons bestraalt. Waar wij ook gaan, al schijnt geen zon, al ligt geen maan. Het is het eerste vers uit de avondzang. En aan ieder spreken met mij in zijn of haar hart aldus. Vraag 37, wat verstaat gij onder het woordje geleden? Antwoord dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op de aarde, maar in het bijzonder aan het einde van zijn leven, de toorn van God tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden, als met het enig zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierf. Vraag 38, waarom heeft hij onder de rechter Pontius Pilatus geleden? Antwoord op dat hij, onschuldig onder de wereldlijke rechter veroordeeld zijnde, ons daarmee van het strenge oordeel Gods, dat over ons gaan zou, bevrijden. Vraag 39. Heeft dat iets meer in dat hij gekruisigd is geweest dan of hij met een andere dood gestorven was? Antwoord ja, want daardoor ben ik zeker dat hij de vervloeking die op mij lag op zich geladen heeft, terwijl de dood des kruises van God vervloekt was. Amen. De schriftlezing vindt u in het evangelie naar de beschrijving van Lucas, hoofdstuk 9. En we lezen de versen 21 tot en met 36. Lucas 9 vanaf vers 21 tot en met vers 36. Daar lezen wij Gods woord als volgt. En hij gebood hun scherp en beval dat zij dit niemand zeggen zouden, zeggende, de Zoon des mensen moet veel lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood en ten derde dagen opgewekt worden. En hij zei tot allen, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis dagelijks op en volgen mij. Want zo wie zijn leven behouden wil, die zal het verliezen. Maar zo wie zijn leven verliezen zal, om mijnentwil, die zal het behouden. Want wat baat het een mens die de gehele wereld zou winnen en zichzelf verliezen? Of schade zijn zelfs lijden? Want zo wie zich mijns en mijner woorden zal geschaamd hebben, die zal de Zoon des mensen zich schamen, wanneer hij komen zal in zijn heerlijkheid en in de heerlijkheid des Vaders en van de heilige engelen. En ik zeg u waarlijk, er zijn sommige dergenen die hier staan die de dood niet zullen smaken totdat zij het koninkrijk God zullen gezien hebben. En het geschiedde omtrent 8 dagen na deze woorden, dat hij meenam Petrus en Johannes en Jacobus en klom op de berg om te bidden. En als hij bad, werd de gedaante van zijn aangezicht veranderd en zijn kleding wit en zeer blinkende. En ziet, 2 mannen spraken met hem. Welke waren Mozes en Elia, de welke gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden zijn uitgang, die hij zal volbrengen te Jeruzalem. Petrus nu en die met hem waren met slaap bezwaard. En ontwaakt zijnde zagen zij zijn heerlijkheid en de 2 mannen die bij hem stonden. En het geschiedde als zij van hem afscheiden, zo zei Petrus tot Jezus: Meester, het is goed dat wij hier zijn. En laat ons 3 tabernakelen maken, voor u één, en voor Mozes één, en voor Elia één, niet wetende wat hij zei. Als hij nu dit zeide, kwam een wolk en overschaduwde hen, en ze werden bevreesd als die in de wolk ingingen. En er geschiedde een stem uit de wolk, zeggende: Deze is mijn geliefde zoon, hoort hem. En als de stem geschiedde, zo werd Jezus alleen gevonden. En ze zwegen stil en verhaalden in die dagen niemand iets van hetgeen zij gezien hadden. Amen. Tot zover de schriftlezing. De stof voor de prediking vindt u in dit laatste gedeelte over de verheerlijking van de Heere Jezus. En als kerntekst belees ik u vers 31. De welke gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden zijn uitgang, die hij zou volbrengen te Jeruzalem. Tot zover. Bidden wij de Heer om zijn zegen. Heren, wat een ontmoeting. U in uw huis te ontmoeten. Hoger en heerlijker kan het niet. Laat ons zijn gunstrijk aangezicht juichend groet. O, laat dat leven in ons hart, Heer. U die groot en heerlijke, eeuwige, heilige, rechtvaardige God zijt, die nochtans zo dichtbij wil zijn, dat u tot ons spreekt, in en door uw Zoon, de Heer Jezus Christus, die het zelf getuigd heeft tegen zijn discipelen: wie u hoort, die hoort mij. En die mij hoort, die hoort mij niet, maar hem die mij gezonden heeft. Heren, laat ons zo mogen luisteren. De boodschap komt zelfs van u, o hemelse Vader, naar ons toe, ten slotte. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. O Heere, u weet of wij die stem hebben gehoord in ons leven. Want doden zullen horen de stem van de Zonen Gods, en die ze gehoord hebben, die zullen leven. Daar zijn wij zelf bij. Dat raakt ons tot in het diepst van ons mens zijn. Het dringt door tot ons hart. En het heeft zijn genadige uitwerking. Immers, wij komen dan tot geloof en tot bekering. We worden van nieuws geboren. We mogen als arme zondaren genade gaan begeren. Want een andere weg tot ons behoud is er niet. Gena, o God, gena, hoor hoe een boeteling pleit. En u hoort zelfs het geroep van de jonge raaf. Zou u dan niet horen naar de stem van de zondaar? U hebt zo'n heerlijke gelijkenis verteld. Dat daar een tollenaar is die zelfs zijn hoofd niet durfde oprichten tot u. Die zich op zijn borst sloeg en het uitriep: O God, wees mij de zondaar genadig. En de uitkomst daarvan, het is haast ongelooflijk, deze ging gerechtvaardigd heen. O, zulke neemt u voor uw rekening. En daar zijn we nu op aangewezen. En dat mag ons bijzonder wel in deze lijdenstijd aangezegd worden. Opdat wij van de diensten van deze dierbare borg en zaligmaker Jezus Christus gebruik zouden maken. U hebt het immers zelf getuigd dat u niet gekomen bent om gediend te worden, maar om te dienen. En zo mag dat woord ook vanavond tot ons uitgaan hier in uw huis en naar al diegenen die met ons verbonden zijn thuis of waar dan ook. En wij komen u smeken om de bediening van de Heilige Geest, opdat die ons leidt, zowel in de verkondiging van uw woord als in het luisteren daarnaar. Heren, als er nog onder ons gevonden worden die onbekeerd en onverzoend leven, laat dan vanavond dat wonder van uw genade in ons hart en leven geschieden. Dat dat woord gehoord zal worden, ontvangen zal worden voor wat het waarlijk is, het woord van God. Opdat we niet voort zouden wandelen op de brede weg die ons voert naar de ondergang, maar wij de keuze mogen maken om de weg van het smalle pad te gaan, waarop u uw kinderen leidt van stap tot stap. En dan kan het struikelen zijn, maar u richt op, Heere. Wie in het stof ligt neergebogen, wordt er u weer opgericht. U houdt uw kinderen vast en niemand zal ze ooit meer uit uw handen kunnen rukken. Immers, wij zullen tenslotte alleen maar getroost kunnen leven onder het heiligend kruis. Als het ware door die doorboorde handen vastgehouden, gedragen tot het einde toe. Heeres, we vragen het u alles om de verdiensten van de Heere Jezus. Uit genade. Amen. Wij gaan samen zingen van Psalm 111, de versen 2 en 3. Maar eerst heb ik er nog enkele mededelingen voor u. Volgende week zondag hoopt in de ochtenddienst dominee van Wijk voor te gaan en in de avonddienst dominee de Wit uit Ede. Dinsdag komt de jongere bijbelstudiekring bij elkaar bij de familie Mans, Harendseweg 9C. De aanvang van de kring is om 7:45. En wat betreft de collecte, vandaag zijn de collecten bestemd voor de kerk en de diaconie. Tevens wordt de maandelijkse extra collecte voor de kerk gehouden. Al deze collecten worden hartelijk bij u aanbevolen. De collecten worden voorlopig nog digitaal gehouden. Tot zover de mededelingen. Des Heren werken zijn zeer groot. Wie ooit daarin zijn lust genoot, doorzoekt die ijverig en bestendig. Dat is het tweede vers. En het derde vers, hij maakte hij die heerlijk is, zijn wonder een gedachtenis. Hij is barmhartig en genadig. Zingen wij de versen 2 en 3 van Psalm 111. Gemeente, de woorden waarmee de geschiedenis van de verheerlijking begint, luidt als volgt, zijn het geschied omtrent 8 dagen na deze woorden. Na deze woorden, dat zijn de woorden onder andere van de eerste lijdensaankondiging van de Heer Jezus Christus, die hij onder strikte geheimhouding met zijn discipelen heeft besproken. We hebben daar ook van gelezen in Psalm of in vers 22. Jezus zegt daar: de Zoon des Mensen moet veel lijden en verworpen worden van de ouderlingen en overpriesters en schriftgeleerden en gedood en ten derde dagen opgewekt worden. Daar moet u op letten dat wanneer Jezus zijn lijden aankondigt en zijn sterven, dat hij altijd zegt dat hij ook opgewekt zal worden. Uiteindelijk zal hij de overwinnaar blijken te zijn over de zonde, het oordeel en de dood. En die overwinning heeft hij kennelijk al in zijn gedachten. Want in vers 26 spreekt Jezus zelfs over zijn verheerlijking. En dan doelt hij op zijn heerlijke wederkomst als hij zegt: wanneer hij komen zal in zijn heerlijkheid en in de heerlijkheid van de Vader en van de heilige engelen. De verheerlijking dus als de uitkomst van zijn bitter lijden en sterven. En van dat bitter lijden en sterven is hij zich terdege bewust. Hoe zwaar, hoe smartelijk zal dit lijden hem vallen in zijn verdriet. Hij zal er ook getuigenis van geven tegenover diezelfde discipelen. Hij zal het ze zeggen: mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. En toch zal hij de lijdensbeker die hem door de Vader op handen gesteld zal worden leeg drinken tot de laatste druppel toe. En de drijvende kracht daarachter was om zijn Vader te verheerlijken en om zijn kerk op grond van zijn offer van al hun zonden te bevrijden en ze recht te geven op het eeuwige leven. We lezen zelfs om de vreugde die hem was voorgesteld. Het kruis heeft verdragen en de schande veracht. Als het uur van zijn bitter lijden en sterven daar is, als hij in de paaszaal verkeert waar hij het eerste avondmaal met zijn discipelen heeft gevierd, dan spreekt Jezus dat allerbijzonderste hoge priesterlijk gebed uit. En terwijl hij zijn ogen opheft naar de hemel, zegt hij: Vader, de ure is gekomen. En dan gaat hij dus de weg van Gethsemane, langs het rechthuis, naar Golgotha. Maar dit is het eerste wat we uit zijn mond horen, als hij zijn ogen opheft naar de Vader. Vader, zegt hij, de ure is gekomen. Verheerlijk uw Zoon, opdat hij ook u verheerlijke. Weer die verheerlijking die centraal staat in zijn gedachten. Zelfs dan, als de dood en het oordeel en de nederdaling ter helle zo nabij is. Vader, verheerlijk uw Zoon, opdat hij ook u verheerlijken. En nu, een week dus, zeg maar, nadat hij zijn eerste lijdensaankondiging aan het adres van zijn discipelen heeft gedaan, klimt Jezus met het oog op die heerlijkheid waar we het zojuist over hadden, de berg der verheerlijking op. Hij weet wat hem te wachten staat. Hij wist al de dingen die over hem komen zouden. Dus ook dat de hemelse Vader nu zou gaan verheerlijken op die berg. En hij gaat niet alleen. Hij neemt in zijn weg zijn discipelen mee. En wel zijn lievelingen. Petrus, Johannes en Jacobus. En we lezen dat hij die berg opgaat om te bidden. We weten niet precies welke berg het geweest is, maar vermoedelijk de berg Tabor, die in het westen van Galilea is gelegen. En dan lezen wij: en als hij bad, werd de gedaante van zijn aangezicht veranderd, zijn kleding wit en zeer blinkende. Matthäus omschrijft het nog nader. Die zegt dat zijn aangezicht blonk gelijk de zon. Moet je eens over nadenken. Wat een licht dat geweest moet zijn. Oogverblindend zouden we haar zeggen. En zijn klederen werden gelijk het licht. Nou, daar staat hij nu. Blinkend van heerlijkheid. Als een stralend licht. Hier staat nu de volmaakte mens Jezus. De volmaakte mens Jezus. In wie God al zijn welbehagen heeft. En die die heerlijkheid zomaar van de Vader kan ontvangen. Als vrucht van zijn volkomen gehoorzaamheid aan de Vader. Het is in hem waar geworden. Zie, ik kom om u wil te doen. Mijn ziel, dat is mijn bloed u opgedragen. Wil u alleen behagen. Mijn liefde en ijver brandt. De engel Gabriel heeft, voordat Maria zwanger werd, al getuigd. Daarom dat heilige dat uit u geboren zal worden, zal Gods zoon genaamd worden. Nu staat hier die heilige 33 jaar later op de berg der verheerlijking. Nooit geen zonde gehad. Nooit geen zonde gedaan. En nu als een sterfelijk mens. Als een sterfelijk mens. Is die biddend voor het aangezicht van de Vader. En bekleedt de Vader zijn lieve zoon met de heerlijkheid die hij al bij de Vader had van voor de grondlegging der wereld. Alleen met dit verschil. Toen was hij met die heerlijkheid bekleed als Gods zoon, als God zelf. Maar nu wordt hij bekleed met die heerlijkheid. Terwijl hij een sterfelijk mens is. Maar hier laat God al zien wat hem te wachten staat. Nadat hij dat heerlijke werk om u en jou en mij zalig te maken, te volbrengen. God weet dat als zijn ziel zich tot een schuldoffer gesteld zal hebben, hij zaad zal zien. En daarop ziende schenkt die Vader hem hier al die heerlijkheid die hij straks zal ontvangen als hij ten hemel zal varen. Dan kunnen we zingen, gij voert ten hemel op vol eer. Waarom? De kerker werd u buit, o Heer. Gij zaagt uw strijd bekronen. Dat is de heerlijkheid die hij niet alleen zelf krijgt. Maar wij zullen met diezelfde heerlijkheid bekleed worden. Immers, wij maken deel uit van zijn lichaam. Als wij in dit lichaam tot het geloof in de Heer Jezus Christus zijn gekomen. Wat wacht de kerk van Christus? Toch een heerlijke toekomst. Zij zal als een bruid voor haar man versierd haar bruidegom tegemoet gaan. En dan is de vraag natuurlijk aan u en aan jou en aan mij. Zullen wij nou straks in die eeuwige heerlijkheid delen? Dan zal er hier in dit leven dat wonder van die nieuwe geboorte plaats moeten hebben. In ons hart en in ons leven. Want wij kunnen die heerlijkheid niet beërven. Als mensen zoals wij zijn. Nee. Dat zal alleen kunnen als God ons aanziet in de zoon van zijn eeuwige liefde. En dan mag de prediking vanavond, hopen wij, daar hebben we ook om gebeden vanavond, een instrument zijn in de hand van de Heere zelf. Om al degenen die nog vreemd zijn aan dat leven van het geloof te begiftigen. met dat nieuwe leven. En de Heere zal straks zeggen, deze is mijn geliefde zoon, die nu dus wordt gepreekt, al die tijd al dat we bezig zijn, nietwaar? En dan zegt de hemelse Vader tot ons, deze is mijn geliefde zoon in welke ik mijn welbehagen heb. Hoort hem. Dat is dus nodig. En dan strekt de kracht van dat woord van Christus zover dat de schrift getuigt. Dood, dat zijn geestelijk dode zondaar, die we allemaal zijn van nature, zullen horen de stem van de Zoon van God. En die ze gehoord hebben, die zullen leven. Kinderen van God, in Hedel, hier in de kerk en thuis met ons verbonden, weten we nu van die levendmaking dat we opgewekt werden uit ons zondegraf en dat we niet langer meer konden blijven die we waren. Dat geloof en bekering samen opgingen in u en jou in mijn leven. Dat er een vraag is gekomen naar de Heere en naar zijn sterkte. Dat we buiten de gemeenschap met de Heere niet meer kunnen. Er is een gezang dat zingt zo mooi. Zonder u kan ik niet verder. Geen enkele schreden. Ach, als het goed is, zullen onze zonden ons brengen aan de voeten van hem die die zonde heeft weggedragen op het vloekhout der schande. En daar zal het nu 6 weken lang over gaan. En dan weet ik niet wat de lijdenstijd voor u en voor jou betekent. Maar dat is toch wel de tijd waarin met name de liefde van God tot volstrekt verloren zondaren centraal staat. Want God heeft alles, maar dan ook alles gegeven. Zijn eigen lieve zoon om vijanden met God te verzoenen. Een rijker evangelie is toch niet denkbaar. O, als God u de genade van de kinderzegen heeft gegeven, dan weet u als geen ander wat een liefde wij kennen tot onze kinderen. We hebben werkelijk alles voor die kinderen over. En als je dat nou eens in je gedachten houdt en je probeert te bedenken dat God 1 zoon heeft en dat is de Heer Jezus Christus, die hij geboren deed worden in een hem vijandige wereld. U weet het, hij was nog maar net op de wereld of een moordenaar zat al achter hem aan. En eigenlijk is zijn hele leven een lijdensweg geweest. Zo hebben we samen beleden met zondag 15 van de Heidelberger Catechisme. Maar dan in het bijzonder wel aan het einde van zijn leven. Dat zijn die laatste 3 jaar die hij hier op aarde heeft gewandeld. En waar het waar is geworden in zijn leven. Gij weet, o God, hoe ik zwerven moet op aarde. Wat is die veracht geweest? Hij was veracht. En de onwaardigste onder de mens. En wij hebben hem niet geacht. Wel nu, hij is nu op de berg der verheerlijking. Ziet staat er. Dat wil zeggen, let nou allemaal eens op wat er gaat gebeuren. 2 mannen spraken met hem, welke waren Mozes en Elia. De welke gezien zijnde in heerlijkheid, zeiden zijn uitgang die hij volbrengen zou te Jeruzalem. Mozes en Elia worden hier dus gezien in heerlijkheid. En er staat er voor dat woord heerlijkheid in het Grieks een woord dat luidt doxa. En dat is de heerlijkheid die ervan getuigt dat God aanwezig is. En in die aanwezigheid van God dalen dus 2 personen uit de hemelse heerlijkheid af. Mozes en Elia. Nou, Jezus zou zo met Mozes en Elia kunnen afreizen naar de hemel als ze straks weer vertrekken. Hij zou zo naar huis kunnen, om het zomaar te zeggen. Maar dat uur om naar huis te gaan is voor hem nog niet gekomen. Want waartoe zijn Mozes en Elia nu uit die hemelse heerlijkheid gekomen? Wel met de opdracht van de hemelse Vader om met zijn lieve zoon te spreken over zijn uitgang. En dan is het toch wel mooi om te weten dat er voor dat woord uitgang in het Grieks het woord exodus staat. Dus ze gaan met hem spreken over zijn exodus. En dan denkt iedereen in de kerk natuurlijk onmiddellijk aan de exodus van het volk van Israël. De uittocht van het volk van Israël uit de slavernij van Egypte door de Rode Zee heen. De woestijn in, op weg naar het beloofde land. Dan gaat het dus over de verlossing van het volk van Israël. En nu blijkt deze berg der verheerlijking, mag ik het zo verwoorden, de ingang te zijn tot zijn uitgang. En is de voornaamste boodschap die Mozes en Elia brengen, de boodschap van de Exodus. En dat ziet dus op de volkomen verlossing van zonde, dood en oordeel. Maar, zo hebben we u al eraan herinnerd, dat zal een weg zijn. Doorleiden tot heerlijkheid. Jezus zal namelijk niet naar de hemel gaan, maar Mozes en Elia komen hem vertellen zijn uitgang naar Jeruzalem. En dat was de stad Gods. Daar woonde en troonde God boven het verzoendeksel. Daar was hij bij zijn volk. Die stad is in alle toonaarden bezongen. En nou juist uit die stad zal hij worden uitgeworpen. Is wat, hè? Hij wordt als het ware uit het huis Gods gegooid. Weg. Geen plaats. U weet nog wel dat hij zo ook in de wereld is gekomen, toch? Geen plaats. En waar eindigt het nou tenslotte? Geen plaats. Hij moet naar een plaats van terechtstelling. Hij moet gaan sterven. Onder de meest vreselijke omstandigheden. Maar wat is nu het ergste voor hem geweest? Kijk, hij was bereid om die weg te gaan, volkomen. Maar hij wist ook dat daar een moment zou komen dat die band, die zo intieme band met zijn hemelse Vader, verbroken zou worden. Wij noemen dat de nederdaling ter helle. Mijn God, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En dan geeft ons avondmaalsformulier daar antwoord op. En misschien bent u en jij me al voor. Omdat wij tot hem genomen zouden worden. En nimmer meer van hem verlaten. Zal het waar worden in het leven van ieder kind des Heren. Ik zal u niet begeven en ik zal u niet verlaten. Ziet, ik ben met u alle de dagen, elke dag, tot aan de voleinding van de wereld. De uitgang wordt hem hier verteld. Petrus, Jacobus en Johannes, wat heerlijk om hierbij te zijn. Mozes is hier. Elia is hier. Die grote uit het Oude Testament. De een vertegenwoordiger van de Heilige Wet des Heren. De ander de vertegenwoordiger van de profeten des Heren. Mensen die elkaar levend in de tijd hier nooit gekend hebben. Die leefden eeuwen na elkaar. En die staan hier samen. Mozes is nooit in beloofde land gekomen. De toegang was hem ontzegd. En zie daar. Nu komt hij uit de hemel en nou staat hij in beloofde land. Op de berg. En Jezus. Ja. Hij heeft hem van verre gezien en omhelst. Maar nu. Nu staat hij terwijl hem in de hemel ook ontmoet heeft als de Zoon van God. Met hem verkeerd heeft. Nu ontmoet hij hier Jezus. Als mens. Maar wel bekleed met diezelfde heerlijkheid die hij had bij de Vader. Wat moet dat toch voor die mannen geweest zijn. Hè? Ook voor Elia om daar op die berg te staan. Jacobus. Petrus. Johannes. Je raakt er niet op uitgekeken. Wat zeg ik? Ze zien er niks van. Ze slapen. Ze slapen. Onvoorstelbaar. Maar het is waar. Ze slapen, want hun ogen waren bezwaard. En weet je dat Petrus hier als eerste genoemd wordt? Zijn naam staat helemaal voorop in de zin. En als in het Grieks vaak zo was de naam in het begin staat, dan krijgt hij alle nadruk. Let erop, Petrus ligt hier te slapen. Maar ook die met hem waren. Petrus die straks als die wakker wordt ook direct weer handje de voorste is om actie te ondernemen. Want als die dan Mozes en Elia ziet met Jezus, oh, dit moet natuurlijk blijven, hier moet nooit geen eind aan komen. Laat ons 3 tabernakels, 3 tenten bouwen voor Mozes één en voor Elia één en voor Jezus één. En dan zegt Lucas, hij wist niet wat hij zei. Er is ook nog verschil in heerlijkheid. Het is maar een nuanceverschil, maar toch. Mozes en Elia staat er worden gezien in heerlijkheid. Dat is de heerlijkheid die afspiegelt van God op hen. Ze komen uit de hemel. En God is hierbij. Die heerlijkheid. Maar er staat van Jezus dat zijn heerlijkheid gezien. Wel, dat is weer die heerlijkheid. Die had bij de Vader eer de wereld was. Dat is die heerlijkheid die straks wegvalt. Maar hij zal ontvangen bij zijn heerlijke thuiskomst in het Vaderhuis. Met zijn vele woningen. Nou, terwijl dit alles zich voltrekt, slaapt zeg maar de kerk van Christus. Want daar zijn zij de vertegenwoordigers van op dit moment. De kerk slaapt terwijl Jezus hier in al zijn heerlijkheid present is. Samen met de 2 grootsten uit het Oude Testament. Mozes en Elia. En u bent al voor in de preek. U denkt ja, straks in Gethsemane is hetzelfde. Ja, dat is wat. Als Jezus in heerlijkheid is, slaapt de kerk. En als Jezus in de diepste angsten en benauwdheden verkeert in de hof van Gethsemane, slaapt de kerk ook. En niet alleen Petrus, Jacobus en Johannes, ja, die waren weer apart meegenomen, dieper met Jezus de hof in, zijn lievelingen, maar ze sliepen. En toen heeft Jezus zelfs Petrus weer daarop aangesproken. Kunt gij dan niet 1 uur met mij waken? Terwijl hij gevraagd had om hun meeleven. Waakt, had hij gezegd. En bid. Maar hoe is het waar geworden dat hij die pers alleen heeft moeten treden? Er was niemand bij. Terwijl ze toch hadden kunnen zien hoe benauwd hun Heer en hun Meester het had. En als ze het dan niet gezien hebben, dan hebben ze het kunnen horen. Want hij heeft het getuigd, mijn ziel is geheel bedroefd tot de dood toe. En we weten hoe hij geworsteld heeft voor zijn kerk in die hof. En de kerk sliep. Jezus heeft de gelijkenis verteld van de wijze en de dwaze maagden. Daar gaat het over, de kerk. De wijze maagden. En dan gaat het over de wederkomst van Christus. En we kennen allemaal de gelijkenis van de wijze maagden. Ook de kinderen. Als de bruidegom komt, slaapt de kerk. Moet je zien, hè? Hier op de berg der heerlijkheid slapen. In Getsemane slapen. Bij zijn wederkomst slapen. Het is een beeld natuurlijk, hè? Een gelijkenis, een metafoor noemen we dat. Maar ondertussen is het wel zo. Alleen. Dat is het wonder. En wat zien we op de berg der verheerlijking? En dat zien we in Getsemane. En dat zien we in de gelijkenis van de wijze maagden. Dat dit doen en laten van de discipelen. Tenslotte geen rol speelt. Omdat hun zaligheid niet van hen afhangt. Maar van hem. En van hem alleen. En gelukkig maar. Leg daar nou je eigen leven eens na. Als je de Heere mag kennen, dienen, vrezen en liefhebben. Als het nou eens van u af zou moeten hangen. Hoe zou het dan aflopen? En dat vraag ik ook aan mezelf. En ik vraag het aan jou. Gelukkig, hij had ervoor gezorgd dat ze olie in hun lampen en de vaten hadden. Dat is de olie van de Heilige Geest. En dat is een geschenk uit de hemel. Dat is ook alweer om niet ontvangen. Al fluitend en alleen voor rekening van de Heer Jezus Christus. En nou, om het nou te laten schitteren. Dat het werkelijk, maar dan ook werkelijk Jezus alleen is. En anders geen. Die zorgt voor u en mijn behoud. Lees ik nu een gedeelte uit artikel 23 van de Nederlandse geloofsbelijdenis. Dat is zo mooi. Dan lees ik, wij geloven dat onze gelukzaligheid is gelegen in de vergeving van zonden. Om Jezus Christus wil. En dat daarin onze rechtvaardigheid voor God begrepen is. We worden om niet, dat is dus niks, om gratis. We worden om niet uit genade gerechtvaardigd door de verlossing die in Christus Jezus is. En daarom houden wij dit fundament altijd vast. God alleen de eer gevend, ons vernederend en bekennende hoedanig als wij zijn, om zonder iets van onze verdiensten te roemen. Steunende en rustende zijn zulke prachtige woorden. Steunende en rustende. Op de gehoorzaamheid van de gekruisigde Christus alleen. Wiens gehoorzaamheid de onze is. Wanneer wij in hem geloven. En al zou dat, mijn lieve mensen, geloof zijn als een mosterdzaadje. Terwijl ik is het kleinste der zaal. Nochtans is het eeuwig genoeg. Omdat hij verheerlijkt wordt in zijn eigen werk. En dat komt toch zo heerlijk openbaar. En als ik dit nou lees, steunend en rustend op de gehoorzaamheid van Christus, dan denk ik aan die prachtige woorden uit het Hooglied. Wie is zij Dat is de bruid van Christus. Wie is zij die daar opklimt uit de woestijn? En dan zie ik het zomaar voor me gebeuren. En lieflijk leunt op haar liefste. Steunend op hem alleen. Ik heb een lieve broeder gehad in Dordrecht. Kerkraadslid. En die had een tumor in zijn hoofd. En die moest geopereerd worden. Het was een heel risicovolle operatie. En ik bezocht hem in het ziekenhuis in Dordrecht. Maar hij moest, omdat het zo'n gecompliceerde operatie was, naar Rotterdam toe. Naar het Erasmus, om daar geopereerd te worden. En ik bezocht hem voordat hij vertrok naar Rotterdam in Dordrecht. We hadden een bijzonder goed en geestelijk gesprek met elkaar. En we hebben gelezen samen en gedankt en gebeden. En toen liep hij met mij naar beneden tot de uitgang toe. En dan namen we afscheid van elkaar. Want ja, wij wisten niet of we elkaar ooit nog hier in het land der levende zouden zien. Dus dat was best wel een emotioneel afscheid ook. En dit zijn de laatste woorden die ik van hem hoorde. En daar word ik nu aan herinnerd terwijl ik dit lees. Jezus, uw verzoenend sterven is het rustpunt van mijn hart. En zo zijn we uit elkaar gegaan. En die operatie is mislukt. Hij heeft nog een aantal maanden geleefd, maar was niet meer in staat om te communiceren. Steunende en rustende op de gehoorzaamheid van de gekruisigde Christus is die heen gegaan. Voor rekening van die dierbare borg en zaligmaker, de Heer Jezus Christus, wien te kennen het eeuwige leven is. Is hij het nu alleen voor u en voor jou? Wij zijn altijd nog aan het graven in onszelf, nietwaar? Ik heb vanmorgen voorbereiding voor het te vieren heiligavond maar gepreekt in een gemeente. En toen viel het mij op bij het eerste gedeelte, lezend van het formulier, dat daar staat, als wij aangaan, dan bekennen wij daarmee niet dat wij rechtvaardig zijn in onszelf. Nee, dat wij midden in de dood liggen. En dat wij alles wat we nodig hebben tot onze zaligheid alleen in Christus Jezus hebben. Wij dan gerechtvaardigd zijn uit het geloof hebben vrede bij God. Door onze Here Jezus Christus alleen. En zo schittert die parel van grote waarde. En daarom is het zo nodig dat die ook in de prediking geschilderd mag worden. Voor onze ogen. Opdat de ogen voor het eerst of opnieuw voor hem geopend worden. En wat een schoonheid ontmoeten wij in het zien op Jezus. Nou, die discipelen slapen. En dan worden ze wakker. Jezus heeft ze natuurlijk niet voor niets meegenomen. En dan mogen ze toch nog Mozes en Elia zien. Ja, ze zien ze. Hoe kan dat nou? Want ze hebben natuurlijk Mozes en Elia nooit gekend. Ze hebben veel van ze gehoord, maar ze hebben ze nooit gekend. Nou, dan zie je dat er toch een herkenning is in en door diezelfde borg en zaligmaker Jezus Christus. In hem mogen wij onze broeders en zusters herkennen. En ik weet niet of u dat nou ook hebt, als u nou iemand ontmoet, ook al heb je zo iemand nog nooit eerder gezien. En je mag elkaar echt ontmoeten. Je mag over de Here spreken met elkaar. Dan lijkt het net of je elkaar al jaren kent. Dan smelten de harten als het ware ras in één, om het zomaar te zeggen. En dat is toch zo rijk. En dat hoop ik dat dat ook hier in Hedel herkend mag worden. Nou, in ieder geval, voor deze discipelen waren Mozes en Elia bekenden. Mozes als de vertegenwoordiger van de wet, zo zeiden wij. En Elia als vertegenwoordiger van de profeten. En nou zal de Heere straks, als zij weg worden genomen, niet zeggen, hoort Mozes? Of hoort Elia? Nee, deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. Wat zullen die discipelen hun oog hebben uitgekeken. We begrijpen dus wel dat Petrus nu die dit ziet. Tabernakels wil bouwen. Dit wil je nooit meer kwijt. Als je zoiets mag meemaken. Als je zo overstelpt wordt door de heerlijkheid van God. En in zijn zoon Jezus Christus. En dan Mozes en Elia erbij. Wat is er nog meer te wensen dan dat? Dat zou je altijd wel willen beleven. Vasthouden. En zo is het in het geestelijk leven nog. Als je die gemeenschap met de Heere mag beoefenen, het zij onder de verkondiging van het woord, als je nu onder de preek mag zitten en je zit, ja, te luisteren, adembenemend, je wordt helemaal meegenomen, ja, dan zou je hier wel willen blijven. Zo kan het ook met een avondmaalsbediening zijn. Kijk, de Heere geeft soms onder de bediening van het woord zoveel te eten, dat je zo vol bent. Of hij doet het bij de bediening van het avondmaal of de heilige doop. Maar dan zou je altijd wel in de kerk willen blijven. Maar ja, u moet morgen toch weer het leven van elke dag in. En dat was hier ook zo. Lucas zegt, hij wist niet wat hij zei. Want hij zou Jezus Christus tegenhouden. En dat is natuurlijk al meer gebeurd in zijn leven. Tegenhouden op weg naar het kruis. Zal u geen zins verschieden. Stel je voor dat hier die tenten waren opgericht om daar te blijven. Dan zou er geen kerkdienst vanavond geweest zijn in Hedel. Was alles kwijt geweest. Voor ons allemaal. Maar nu. Nu gaan die poorten der gerechtigheid in Christus Jezus wijd open. Geen tent op de berg der verheerlijking. Nee, de deur tot het Vaderhuis wordt geopend. Als die voor de Heere Jezus dicht is gegaan. Daar was geen doorkomen meer aan. Gij antwoordt niet, zei ik desnachts, moker. Vind geen rust. En geen ontferm. In mijn verdriet. En dan grijp ik toch weer terug naar het avondmaalsformulier. Dit deed ik voor u. Daar gij anders de eeuwige dood zou moeten sterven. Nou, er komt een wolk. En Mozes en Elia, die zijn weg. En dat blinken van Jezus houdt ook op. Daar staat nu weer de mens die helemaal onder beheersing staat van de zonde. Zelf nooit geen zonde gehad of gedaan. Maar hij zal nu de weg gaan. Om als het lam van God de zonden weg te dragen. Geen blinkend gezicht meer. O, hoe zal dat gezicht straks toegetakeld worden, nietwaar? Geen blinkend kleed. Het zal van zijn lichaam worden afgescheurd. En verdobbeld worden. Niet tussen Mozes en Elia instaan. Maar hangend tussen twee moordenaars. Dit is de realiteit. Die weg wil die gaan. Niet op de berg der verheerlijking blijven. maar naar het kruis op Golgotha. Al deze dingen moesten geschieden, zo heeft hij gezegd na zijn opstanding uit de doden, naar de bepaalde raad en voorkennis van God. En dan, ja, dan gaan ze van de berg af, ze mogen niks zeggen. Hier wordt dat niet gezegd, maar bij de andere evangelisten wel, dat Christus ze ernstig waarschuwt om toch vooral niet te spreken over wat hier gebeurd is. Maar waar wij nu mee naar huis gaan, is het allervoornaamst. In de eerste plaats dat deze geschiedenis ons vanavond voor de ogen is gebracht. Als het goed is, hebben we toch iets beleefd van het zijn daar op die berg. En wat hebben we veel gezien. En wat hebben we veel gehoord. Veel meer dan de discipelen, want die hebben in eerste instantie liggen slapen. En wij zijn van het hele gebeuren in kennis gesteld. Maar het allerbelangrijkste is dit. Dat er een stem klinkt. En dat is de stem van God zelf. En dan gaat de hemelse Vader vertellen wie dat is die daar staat op die berg. Deze is mijn geliefde zoon. Dan weet u hoe het zit tussen de vader en de zoon. Maar dan weet u ook wat het en de vader en de zoon gekost heeft om hier over de uitgang te spreken. De Vader heeft zoveel liefde gehad, dat hij zijn enig geboren zoon gegeven heeft, dat wil zeggen overgegeven heeft tot in de dood. En dan komt die heerlijk doel aangevende zin. Opdat een ieder die in hem gelooft niet verderft. Maar het eeuwige leven hebben. Niet verloren zal gaan, maar eeuwig zal leven. En wie heeft ervoor gezorgd dat dit woord is opgetekend? De Heilige Geest. Die is er ook bij geweest. Die heeft dit ook gehoord. Geliefde zoon. Nou weten we hoe het zit. En dan het volgende. Hoort hem. En dat is een gebod. Het is een gebiedende wijs. Hoort hem. Ook nog in de tegenwoordige tijd gesproken. Dat wil zeggen, wij hebben voortdurend naar de zoon, de geliefde zoon van God te luisteren. Te horen. Christus heeft dat zelf ook al gezegd. In zijn omwandeling op aarde. Wie oren heeft, die moet horen. Die horen, die moet horen betekent dat. Wat de geest tot de gemeente zegt. Ziet u, dat en de Vader. En de Zoon. En de Heilige Geest daar nam op uit zijn. Beseffen we wel dat een drie-enige God werkzaam is onder de verkondiging van het evangelie? Oh, en als ik dan op mijn eigen leven terugzie, dan zeg ik, wat is er dan een tijd geweest in mijn leven dat ik dat woord wel hoorde, maar niet hoorde. Ik heb het aangehoord. Herken je het misschien? Ik heb het aangehoord. en niets meer dan dat. En dan kun je preken horen tot je 90ste jaar. En dan heb je nog nooit de stem van de Heere gehoord. Wat een realiteit. Omdat er nooit het besef is gekomen in je ziel dat God voortdurend aan de deuren van je hart heeft gestaan. Nou ga ik een tekst opzeggen. Laat ik het zo maar zeggen, die mede bepalend is geweest voor mijn geestelijk leven. En u kent die tekst misschien wel. En ik kende die tekst ook. Maar ik had hem nooit gehoord. Aangehoord, dat wel. Daar gaat hij. Dat zegt dus God, hè? En de Heilige Geest. En de Zoon. Neig uw oor. Dat betekent, doe zo. Ga nou eens aan mijn lippen liggen. Want genade is op mijn lippen uitgestort. Neig uw oor. En kom tot mij. Hoort. En uw ziel zal leven. En ik zal een eeuwig verbond met u maken. En ik zal u geven de gewisse weldadigheden van David. Dat zijn al de weldaden van Christus. Hij is ons gegeven tot wijsheid van God. Tot rechtvaardigheid. Tot heiligmaking. Ja, tot een volkomen verlossing. Ontwaakt gij die slaapt en sta op uit de doon en Christus zal over u lichten. Nog wekt u, nog drinkt u als redder Gods zoon, eer hij u als rechter komt richten. Is het nog niet genoeg? Nou gaat de opperste wijsheid nog tot u spreken. Dat is de Heer Jezus in hoogst eigen persoon. Want de opperste wijsheid weet hoe dwaas wij zijn. En daarom zegt hij dit tegen ons. Als we nog nooit naar zijn stem wilden horen. Waarom kwam ik? En er was niemand. Waarom riep ik? En niemand antwoordde. Omdat ik geroepen heb. En gij geweigerd hebt. Mijn handen uitgestrekt. En er niemand was die opmerkte. En gij al mijn raad verworpen hebt. En mijn bestraffing niet gewild hebt. Zo zal ik in uw verderf lachen. Ongelooflijk, hè? Dat klinkt nou uit de mond van die zaligmaker. Die zo vaak gezegd heeft, wie tot mij komt, zal ik geenszins uitwerpen. Want ik ben hier gekomen om je te verderven. Maar ik ben gekomen om je te behouden. Ik zal in uw verderf lachen. En ik zal spotten. Dat wil zeggen, ik zal je uitlachen. Wanneer je vrees komt. Deze is mijn geliefde zoon. Hoort hem. De discipelen hebben van dit alles niks verstaan. Ze hebben niks van de verheerlijking verstaan. En ze hebben niks van de strijd tegen het Getsemane verstaan. En ook niet van zijn kruisiging. Als die begrafenis, dan is voor hen afgelopen. Wij dachten dat hij was degene die Israël verlossen zou. Helaas, wij hebben ons vergist. En pas toen de geest van Pinksteren is uitgestort geworden, toen ging het volle licht op. En zo gaat nog. En nu gebruikt de Heer op de Pinksterdag het woord en het woord alleen om, hij vult eerst zijn discipelen met de Heilige Geest, zodat ze het woord uit kunnen dragen, nietwaar? Het hele Oude Testament gaat open. En ze verkondigen Christus. En dan komen er 3000 tot geloof en 2000 en dan raakt Lucas de tel kwijt. Dan komen er menigten van vrouwen en van mannen tot geloof en bekering. Nou, en dat is nu wat vanavond. De Heilige Geest die ook net als Christus nog steeds dezelfde is samen met de Vader. Ik, de Heere, word niet veranderd. Daarom zijt gij, o kinderen van Hedel, niet verteerd. Deze geest, die is het. Die ons in al de waarheid leidt aangaande onszelf en aangaande de Heer Jezus Christus. En nou ga ik eindigen. Die Petrus, die hier op die berg wilde blijven, weet u. Die mag na Pinksteren verstaan hoe dwaas die is geweest. En hij mag in zijn tweede Petrusbrief aangeven, getuigen, wat nou het geheim is van die ontmoeting hier op die berg. En die tekst ga ik voorlezen. Hij getuigt daar. Wij zijn aanschouwers geweest van zijn majesteit. Want hij heeft van God de Vader eer en heerlijkheid ontvangen. Als zodanige stem van de hoogwaardige heerlijkheid tot hem gebracht werd. En dan komt het. Deze is mijn geliefde zoon. In welke ik mijn welbehagen heb. Zo heeft hij toch die stem mogen verstaan en mogen geloven. En dat is nou het grote doel geweest van de hele preek vanavond. Voor het eerst dit woord geloven. Ontvangen voor wat het waarlijk is, het woord van God. Of bij vernieuwing weer de stem van je Heere en je zaligmaker gehoord hebben. Want niemand kan zeggen Jezus Christus de Heere te zijn, dan door de Heilige Geest. Hoe zalig is het volk dat naar zijn klanken hoort. Zij wandelen Heer in het licht van het goddelijk aanschijn voort. Zij zullen in uw naam zich al de dag verblijden. Uw goedheid. Die straalt hun toe. Uw macht schraagt hen in het lijd. Uw onbezweken trouw zal nooit hun val gedogen. Maar uw gerechtigheid, dat is de gerechtigheid van Christus. En naar uw naam verhogen. Amen. Zingen wij Psalm 89. Het zevende vers. Laat ons danken en bidden. Groot is uw trouw, o Heere. Wat was het heerlijk om in uw huis te zijn. Om als het ware meegenomen te worden op de berg der verheerlijking. En waar u de heerlijkheid van uw lieve Zoon, de Heer Jezus Christus, zo rijk hebt willen openbaren. Dan te horen dat de kerk slaapt, er geen oog voor heeft en geen oor naar heeft. Maar u nam ze mee. Om ze toch bij uw uitgang te bepalen. Hoe alles tenslotte op heerlijkheid zou uitlopen. Maar er was geen oor naar. Heere, zo kan het ook in ons leven zijn. En we hebben gehoord hoe u dat doorbreekt. Door de kracht van woord en geest. En in die verwachting mocht vanavond ook dat woord gepreekt worden. Naar uw eigen belofte dat het nooit tot ledig tot u weer, zal weerkeren. Maar doen zal hetgeen u behaagt en voorspoedig zal zijn in hetgeen waartoe u het zendt. Heere, wij danken u dat te midden van het rumoer in deze wereld wij in de stilte van uw huis mochten zijn en zomaar rustig als een Maria aan uw voeten mochten zitten. En geef dat we als een Maria hebben geluisterd, want u hebt daar zelf van getuigd. Maria heeft het goede deel uitgekozen, het welk van haar niet zal worden weggenomen. Omdat ze zomaar stilletjes luisterde. En als we nou zo in de kerk hebben gezeten, dan mogen we met de buit naar huis. En het zal niet worden weggenomen, wat een belofte. Daar kan heel veel op afkomen, strijd en aanvechting. Ongeloof, klein geloof. Het zal niet van u worden weggenomen. Want niets. Maar dan ook niets. En niemand. En niemand zal ons kunnen scheiden van de liefde Gods. Die daar is in Christus Jezus. En Heere, wat hebt u ook een ernstig appel willen doen op allen. Die nog steeds menen zonder te luisteren hun eigen weg te gaan. Gelukkig. Dat u weer vanavond aan de deur stond en klopte om binnengelaten te worden. Heren, de uitkomst is voor u. We hebben mogen zaaien en wij geloven dat u zelf zorgt voor de oogst. Heren, wij denken in het bijzonder toch ook aan de situatie in Oekraïne. We weten niet wat er gebeurt, maar dat er verschrikkelijke dingen gaande zijn, daar zijn we inmiddels wel achter. En daar zijn veel christenen in Oekraïne. We hebben ze zelfs gisteravond horen zingen in de schuilkelders. Ze hebben gezongen tot u, die in de hemel zit. En we mogen al onze broeders en zusters daar van harte aan u bevelen, maar ook al de anderen die niet in u geloven, dat ze van dat gruwelijke oorlogsgeweld bevrijd zullen worden. O Heere, wil nog vrede schenken, zoals u daarvan gesproken hebt tot uw discipelen. Mijn vrede geef ik u en mijn vrede laat ik u. Niet gelijkerwijs de wereld vrede geeft. Ach, dat zien we. Gelukkig schijnt er wat beweging te zijn in de onderhandelingen. Heere, wij weten niet wat er gaat gebeuren, maar God de Heere regeert. Beeft gij wolken, eert zijn hoog bestel. Heere, wilt u het zelf ter hand nemen? Wil nog wonderen doen, op wonderen horen? Ondersteun en sterk de lijdenden, de rouwenden, als onder eeuwige armen. En zou u alle leed, alle leed
met u zelf willen verzachten. U die die heiland bent bij uitnemendheid, die olie giet in geslagen wonden tot heling. Heere, dank voor wat u hebt gegeven. Vergeef het tekort, het zondige in spreken en luisteren. En wil dat wat u behagen kon met uw grote zegen bekronen. Wij vragen u ook voor onze broeder die u hier gesteld hebt. Zegen zijn bediening. In bijzonder vanaf de kansen, maar ook aan de huizen. En in het werk, in het verenigingswerk en kortom in alles waartoe u hem hier hebt geroepen. Gedenk ook de broeders van de kerkenraad. Ontferm u over in ieder van hen, geef hen ook alles wat nodig is om hun ambtelijk werk te kunnen doen. En dat ook het gezinsleven daar ook een rol in zal spelen. Heer, het vergt ook veel van onze broeders. En daarom is ook zo voornaam dat dat gedragen wordt in onze directe omgeving. Wij bidden u voor allen die een taak hebben in uw wijngaard hier. De organist, de koster, zij die leiding te hebben aan het geven, aan het verenigingsleven. Ouderenwerk, jongerenwerk, evangelisatie. We mogen het alles bij u brengen. Hoor en verhoor ons gebed en neem ons dank aan om Jezus wil. Amen. Onze slotzang is Psalm 21. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven. En ook het 13e vers. Verhoog, o Heer, uw naam en kracht. Zo zal ons vrolijk zingen door lucht en wolken dringen. Vers 5 en 13 van Psalm 21.
Gemeente, gaat hen in vrede. Verheft uw harten tot God. Dragende met u de zegen van de Heere, die wij in zijn naam op u leggen. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffen zijn aangezicht over u en hij geven u vrede. Amen.